We samen opnieuw het boek Richteren openen. We zijn nog steeds in Richteren hoofdstuk 1. We hebben al samen vaker ervaren, denk ik, hoe dat de schrift, die veel later toegevoegde indelingen en hoofdstukken, dat dat niet altijd een overeenstemming is met de indeling van een Bijbelboek. En dat geldt ook voor dit eerste hoofdstuk, dat naar de tekst gezien doorloopt tot hoofdstuk 2 vers 5. We zijn de vorige maal begonnen met een inspirerend voorbeeld van trouw te overdenken, namelijk de succesvolle deelname van de stam van Juda aan Gods heilige oorlog om het beloofde land in bezit te nemen. Maar vanaf vers 21 vinden we de overige stammen opgesomd, die heel wat minder succesvol zijn. Een neerwaartse spiraal van ontrouw, waarbij dat van kwaad naar erger gaat. Waarop dan in reactie de engel van Yahweh aan Israël verschijnt. Laten we het maar lezen. Vanaf vers 9. Dit zegt Gods woord. Daarna was Juda ten strijde getrokken tegen de Kanaanieten die in het bergland, de Negev en de westelijke laagvlakte woonden. Ze trokken op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden, het vroegere Kiriat Arba, en versloegen Sesai, Achiman en Talmai. Van daaruit waren zij opgerukt naar het volk dat in Debir woonde, het vroegere Kiriat Sefer. En Caleb zei, ik zal mijn dochter Aksa ten huwelijk geven aan de man die Kiriat Sefer aanvalt en verovert. Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, nam het in, dus gaf Caleb zijn dochter Aksa aan hem ten huwelijk. Op een dag, toen ze bij Otniel kwam, drong ze er bij hem op aan om haar vader land te vragen. Toen ze van haar ezel afsprong, vroeg Caleb haar, wat kan ik voor u doen? Ze antwoordde, schenk mij een bijzondere gunst. Omdat u mij land hebt gegeven in de Negev, geef mij dan ook waterbronnen. Caleb gaf haar dus de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. De nakomelingen van Mozes' schoonvader, de Keniet, trokken op uit de palmstad met het volk van Juda om te wonen onder de bewoners van de woestijn van Juda in Negev bij Harad. Toen hingen de mannen van Juda met de Simeonieten, hun mede-Israëlieten, en vielen de Kanaanieten aan die in Zefat woonden, en ze verwoestten de stad volledig. Daarom werd zij Horma genoemd. Juda nam ook Haza, Askelon en Ekron in, elke stad met haar grondgebied. Yahweh was met de mannen van Juda. Ze namen het bergland in bezit, maar ze waren niet in staat om het volk uit de vlakten te verdrijven, omdat ze ijzeren strijdwagens hadden. Zoals Mozes beloofd had, werd Hebron aan Caleb gegeven, die de drie zonen van Enak daaruit verdreef. De Benjaminieten verdreven echter niet de Jebusieten die in Jeruzalem woonden. Tot op de dag van vandaag wonen de Jebusieten daar met de Benjaminieten. Nu vielen de stammen van Jozef Bethel aan en Yahweh was met hen. Toen zij mannen uitzonden om Bethel, vroeger Lus gegeten, te bespioneren, zagen de verspieders een man uit de stad komen en zeiden tegen hem, laat ons zien hoe we die stad binnen kunnen komen en wij zullen erop toezien dat jullie goed behandeld worden. Zo liet hij het hun zien en ze doodden de stad, maar spaarden de man en zijn hele familie. Toen ging hij naar het land van de Hethieten, waar hij een stad bouwde en die Lus noemde. Maar Manasse verdreef de mensen van Bethshan, of Taanach, of Dor, of Iblaim, of Megiddo en hun omliggende nederzettingen niet, want de Kanaanieten waren vastbesloten om in dat land te blijven wonen. Toen Israël sterk werd, dwongen zij de Kanaanieten tot herendienst, maar ze verdreven hen nooit helemaal. Ephraim verdreef ook niet de Kanaanieten die in Gezer woonden, maar de Kanaanieten bleven daar in hun midden wonen. Zebulon verdreef evenmin de Kanaanieten die in Kitron of Nahalol woonden, zodat deze Kanaanieten in hun midden bleven wonen, maar Zebulon onderwierp hen wel aan heredienst. Ook Aser verdreef niet hen die in Akko of Sidon of Achlab of Aksib of Helba of Afek of Rehob woonden. De Azrieten woonden te midden van de Kanaanieten in het land, omdat ze hen niet verdreven hadden. Naftali verdreef evenmin hen die in Bet-Shemesh of Bet-Anat woonden, maar ook de Naftalieten woonden onder de Kanaanitische bewoners van het land, en zij die in Bet-Shemesh en Bet-Anat woonden, verrichtten heredienst voor hen. De Amorieten sloten de Danieten op in het heuvelland en lieten hen niet toe in de vlakte af te dalen. De Amorieten waren ook vastbesloten om stand te houden bij de berg Heres, Ajalon en Sha'albim. Maar toen de macht van de stammen van Jozef toenam, werden ook zij tot geredienst gezwongen. De grens van de Amorieten liep van Schorpioenpas tot Sela en verder. De engel van Yahweh ging op van Gilgal naar Bokinge en zei: Ik heb u uit Egypte laten opstaan en u naar het land geleid waarvan ik gezworen had het aan uw voorouders te geven. Ik zei: Ik zal mijn verbond met jullie nooit verbreken. En jullie zullen geen verbond sluiten met de mensen in dit land, maar jullie zullen hun altaren afbreken. Toch bent u mij ongehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom zeg ik nu, ik zal hen niet voor jullie uitdrijven, ze zullen valstrikken voor jullie worden, en hun goden zullen strikken voor jullie worden. Toen de engel van Yahweh deze dingen tot alle Israëlieten had gesproken, weende het volk hardop, en noemden ze die plaats Bokim. Daar brachten ze offers aan. Ja, het was een hele boterham, hè? Nu, vrienden, na die overwinning op Adonibezek, de Canaanieten en de Perizieten, gaat Juda dus verder met het innemen van hun erfdeel. En tussen de verslagen van die overwinningen door, zien we dat de schrijver zich concentreert op één dappere familie. De familie van de trouwe Caleb. Een familie die wat hun hoop en geloofsvertrouwen betreft een modelvoorbeeld is van wat dat Yahweh verwacht dat heel Israël zou moeten zijn. En Caleb die biedt zijn dochter aan de man die Kiriat Sefer aanvalt en verovert. En wat hij voor zijn dochter Aksa wil, dat is het leven waar dat hij zelf voor gekozen heeft. Een leven in trouw aan Gods verbond. Een leven in moedige gehoorzaamheid als antwoord op Gods belofte. Vandaar dat Caleb voor haar op zoek is naar een man die uit het juiste hout gesneden is, die gedreven is door geloof, bereid is om uit liefde zelfs zijn leven in de weegschaal te gooien en gaat strijden om Aksa te verwerven als zijn bruid. Nu, ik weet niet of je het weet, maar er zijn eigenlijk slechts maar 3 situaties in Israëls verhaal waarin de mannen bereid gevonden worden om voor een bruid als beloning te strijden. Allee, het is te zeggen 2, letterlijk en 1 figuurlijk. Hier hebben we Otniel, die had Kiriat Sefer veroveren om de hand van Aksa voor zich te winnen, maar ook David bekampt Goliath met de hoop op een huwelijk. Koning Saul die had namelijk bovenop een pakket aan beloftes ook nog eens de hand van zijn oudste dochter Merab beloofd, om alsnog iemand over de brug te halen om Goliath, die Filistijnse kampioenvechter, te gaan bestrijden. Maar het werd duidelijk dat Merab niet veel voelde voor David. En op een diplomatische manier had David dat aangeboden privilege afwijzen, omdat hij, zo zegt hij tegen de koning, die eer totaal onwaardig is. Maar Michal, de jongste dochter van koning Saul, die was wel verliefd op David. En wanneer dat de koning dat verneemt, ja, dan wrijft hij in zijn handen, nee, en schenkt koning Saul Michal maar al te graag aan David, omdat hij nog op heel wat plan zit te broeden waarvoor dat hij David nog kan inschakelen. En dan is er ook nog de aartsvader Jacob, die 2x7 jaar hard moet werken om uiteindelijk de hand van zijn bruid Rachel te verwerven. Nadat nonkel Laban hem al na die eerste 7 jaar opgezadeld had met zijn oudste dochter, die kennelijk niet van straat raakte, Lea. Ja, die naam Lea, dat doet al vermoeden dat het hier niet om de meest ravissante verschijning gaat. En dat is voor alle duidelijkheid geen seksistische opmerking van mijn kant, maar de schrift verklaart nadat Lea haar ogen flats waren. Enfin, maar ik breng dat doelbewust op zo'n laconieke wijze, omdat algemeen het beeld geeft mensen dat in die mannencultuur van het oude Midden-Oosten jonge vrouwen als Aksa, Michal, Rachel geen enkele inbreng hadden in een gearrangeerd huwelijk. En ja, ook onder de evangelischen is het geen geheim dat de huwelijken onder ingeborenen wel vaker de vrucht zijn van koppelactiviteiten. Die jonge mensen uit goede families doelbewust bij elkaar brengen. met goede bedoelingen overigens. Hè? Ik heb trouwens een zus in mijn vriendenkring die dat trouwens heel bedreven in is. Ik moet de naam zelfs nog niet eens noemen, zoals dat je merkt. Maar vrienden, dit gegeven, naast het feit dat binnen de protestantse evangelische wereld de vrouw overwegend in het gezin een ondergeschikte plaats moet nemen, ja, dat wekt toch bij de buitenwereld indruk dat onder de christenen dat dat al net hetzelfde verhaal is als bij de hindoes en bij de islam. Dat in alle religies de vrouw gewoon wat onderdrukt wordt, nee. Maar om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, van het begin af is het echter niet zo geweest. Ja, ogenschijnlijk lijkt het dat vrouwen in de schrift gedevalueerd worden, maar zo werden de keuzes wat het gearrangeerd huwelijk betreft nooit gemaakt. De keuzes hielden altijd rekening met de bekrachtigende instemming van de vrouw in kwestie. Spijtig genoeg echter niet aan het eind van het boek Richteren als je het verhaal van hoofdstuk 21 kent. De tegenstelling met dit verhaal van Aksa in het eerste hoofdstuk, dat kan gewoon niet groter zijn. Hè? Ja, aan het eind van het verhaal doet Israël gewoonweg alles verkeerd. Hè? Inclusief de praktijk van bruidsontvoering. Weet je wel, het kidnam van jonge vrouwen, ze verkrachten en ze zo tot uw vrouw nemen. Wat hen trouwens kennelijk goed leek in eigen ogen op dat moment. Maar aan het begin zien we in het huwelijksverhaal van Othniel en Aksa hoe dat het hoort te zijn, mensen. Namelijk dat de wil en het verlangen van de vrouw altijd voorop moet staan. En dat wordt niet altijd met zoveel woorden gezegd en dus ook niet meteen duidelijk. Zeker niet als je dat verhaal geïsoleerd gaat lezen. Maar kunt u zich nog herinneren, vrienden, wat dat Abraham tegen zijn dienaar zei toen dat hij de opdracht kreeg om een vrouw voor zijn zoon Isaac te gaan zoeken? Dat staat in Genesis 24, gaat u voorlezen. Dan zegt hij tegen zijn dienaar, ik wil dat je zweert bij Yahweh, de God van de hemel en de God van de aarde, dat je voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten onder wie ik leef. Maar dat je naar mijn land en mijn eigen familie zult gaan en een vrouw zult nemen voor mijn zoon Isaac. En de knecht vroeg hem, wat als de vrouw niet bereid is om met mij mee terug te gaan naar dit land? Zie je dat het er wel toe doet? Zal ik uw zoon dan terugbrengen naar het land waar u vandaan komt? Als de vrouw niet bereid is om met je mee terug te gaan, dan zul je bevrijd worden van deze eed van mij. Neem alleen mijn zoon je mee terug. En wanneer dat huwelijk daar voltrokken wordt en die afspraken gemaakt zijn tussen met Betuel en Laban beter gezegd, dan wenden de vader en de broer van de aanstaande bruid zich nu tot Rebecca met de vraag in vers 58, wil je met deze man meegaan? Ik zal meegaan, zei ze. Dus, vrienden, er wordt altijd volledig rekening gehouden met de verlangens van de bruid, ook al wordt het niet altijd met zoveel woorden gezegd. Maar de schrijvers verwachten eigenlijk dat wanneer je de vijf boeken van Mozes doorgenomen hebt, eens dat je Richteren aankomt, dat al hoort een beetje te weten. En eens dat je in Samuel aangekomen bent, dat je begrijpt waarom dat David Saul vriendelijk bedankt, wanneer dat Merab zich helemaal niet tot David aangetrokken weet, mensen. Zoals in elk verhaal, een boek of film, moet je wat vooraf gaat meenemen in het grote metaverhaal van de Bijbel om de verdere ontwikkelingen te kunnen begrijpen. En niet leest men een paardenbril op. Maar om verder te gaan, wat gebeurt er nu precies wanneer dat je als Abrahams dienaar voor die aanstaande bruid van Isaac een kostbaar huwelijksgeschenk hebt meegebracht? Of, zoals Jacob, u 7 jaar voor een bruid hebt uitgesloofd met die opbrengst. Of met de oorlogsbuit, wanneer dat je Goliath verslagen hebt, zoals David. Of met die stad die je voor een bruid hebt ingenomen, zoals Othniel. Wat gebeurt er dan mee? Ja, wij denken wellicht dat de opbrengst integraal naar de vader gaat. Hé? Dat de vader van de bruid zichzelf daarmee gaat verrijken. Maar niets is minder waar, vrienden. Het is niet zo dat wanneer de Othniel Caleb de sleutels geeft van Kiriat Sefer, dat hij zijn bruid afgekocht heeft, hè? Nee. Elke verdienste, of dat nu een kostbaar huwelijksgeschenk is, of de opbrengst van 7 jaar hard werk, of de oorlogsbuit van een overwinning. Alles gaat integraal, mensen, naar de bruid in kwestie. Als je het voor haar doet, dan is het ook echt in haar voordeel. Wanneer de Otniel Kirjat Sefer verovert, ja, dan overhandigt hij wel de sleutels van de stad aan vader Caleb. Maar op de huwelijksdag, de haat vader Caleb bovenop de stad Kirjat Sefer nog allerlei kostbare geschenken aan zijn dochter geven, als een soort erfenis voorafgaand aan zijn dood. Wat een bruidsschat wordt genoemd. Ja, die veroverde stad Kirjat Sefer is nu haar bezit. En heb je gezien wat er dan gebeurt? Vers 14, gaat Anneke lezen. Op een dag, toen ze bij Otniel kwam, drong ze er bij hem op aan om haar vader om land te vragen. Toen ze van haar ezel afsprong, vroeg Caleb haar, wat kan ik hier voor u doen? Zij antwoordde, schenk mij een bijzondere gunst, omdat u mij land hebt gegeven in de Negev. Geef mij dan ook waterbronnen. Caleb gaf haar dus de hooggelegen en de laaggelegen bron. En zo vertaalde ons hier de tekst, vrienden, zonder enige nadere toelichting, want dat is hier een zeer compact verhaal, hoe de Aksa, zo lezen we, erop aandringt om bovenop wat haar als bruidschat al geschonken is, haar vader te vragen om land. En om welke reden vraagt u zich af? Wel, dat wordt duidelijk wanneer de Aksa zelf initiatief neemt, gezien dat Otniel kennelijk talmt, op haar ezel springt en naar haar vader gaat. En hoewel dat ze al land in de Negev heeft ontvangen, waarmee haar bruidschat wordt bedoeld, vraagt ze nu haar vader om een speciale gunst, om waterbronnen. Nu, wat gebeurt hier precies, mensen? Waarom, ondanks die compacte weergave, toch details vertellen die onwaarschijnlijk geen meerwaarde bieden? Wat maakt het in godsnaam nu uit of de Aksa op die Negev springt, draf zit of draf springt, en of dat dan een ezel of een witte pony is? Who cares? Uiteindelijk had het toch om de vraag die zij hier aan haar vader Caleb stelt, en toch niet hoe dat ze eraan komt. Wel, ondertussen weten jullie al, mensen, dat de schrijvers van de schrift niet aan papierverspilling doen, hè? De lengte van een boekrol is nu eenmaal beperkt. En ik moet zeggen, het is soms hilarisch wanneer de uitleggers die niet met de cultuurgebruiken vertrouwd zijn, dat toch een keer proberen iets van te maken hier. 2 weken terug vind ik een commentaar waar ik al een hele tijd zat op te wachten. En bij de uitleg van deze passage hier kwam ik tot de vaststelling dat de schrijver Aksa, ja, behoorlijk geëmancipeerd, om niet te zeggen brutaal afschilderde, wanneer dat ze zogezegd hier een nummertje gaat opvoeren. Ja, ze glijdt van haar ezel af en met de handen in de zij zegt ze, ah, wel, pa, ga ik nu niet eerder weg voor dat hier het wat gegeven hebt aan mij, hè? En misschien is het wel een beetje grappig, maar eigenlijk is het toch wel een beetje zielig, want het is precies tegenovergesteld wat hier gebeurt. Ja, want symbolisch gezien is het een wereld van verschil wanneer je in dit geval gezeten op uw ezel uw vader aanspreekt, of wanneer je van uw ezel afstijgt om bij manier van spreken exact hetzelfde te vragen aan uw pa. Wat de Aksa hier doet, vrienden, dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus doet wanneer hij in het zicht van Jeruzalem zijn discipelen de opdracht heeft om een onbereden ezel voor hem te halen. En nu, gezeten op een ezel, naar Jeruzalem trekt. Naar de symboliek van het oude Midden-Oosten maak je wanneer je op een ezel gaat zitten aanspraak op wat rechtmatig van u is. Jezus gaat naar Jeruzalem, de stad van de grote koning, om die stad voor zichzelf te claimen. Ik zie haar kijken, maar sta me toe om dat toch nog een keer met 2 voorbeeldjes hier te illustreren. Richteren hoofdstuk 10 vers 4 bijvoorbeeld. Er wordt melding gemaakt van de rechter Jair, die 30 zonen had, die op 30 ezels reden en heersten over 30 steden in Gilead. Als je op een ezel zit, dan geef je dan mee te kennen dat je de rechtmatige heerser van de stad bent. En denk ook aan David, die wanneer dat hij beseft dat zijn dood nabij is, Salomo aanstelt als zijn legitieme troonopvolger. Ik ga het u voorlezen in 1 Koningen 1 vers 33. Dan geeft David de opdracht, neem mijn dienaren mee, en nu moet je goed horen, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen muilezel reden en neem hem mee naar Gichon. Dan moet Zadok de priester en Nathan de profeet hem tot koning over Israël zalven. Jullie moeten op de ramshoorn blazen en zeggen, leve koning Salomo. Jullie moeten achter hem aangaan en hij moet binnenkomen en op mijn troon gaan zitten. Hij is degene die koning moet worden in mijn plaats. Hij is degene die ik heb opgedragen als heerser over Israël en Juda. Het is een wereld van verschil wanneer de Aksa op haar ezel gezeten haar vader had aangesproken. Dan had ze, als de rechtmatige heerser van Kirjat Sefer, ook die nabijgelegen waterbron van haar vader opgeëist. Maar hier glijdt ze van haar ezel af om haar vader in alle nederigheid mensen om een gunst te vragen, waarin alleen liefde kan voorzien. En wanneer de Caleb de wens van zijn dochter aan hoort, dan schenkt hij haar uit liefde zelfs het dubbele van wat dat ze gevraagd heeft. Hij schenkt haar niet alleen die hooggelegen, maar ook die laaggelegen waterbronnen. En ik hoop ondertussen, vriend, dat je aanvoelt waarom volgens de schrijver dit huwelijksverhaal niet mag ontbreken in het overzicht van de inbezitname van het beloofde land. Aksa, dat is een vrouw die samen met haar man Otniel te kennen geeft hoezeer dat ze hun hart gezet hebben op Gods erfdeel, om zich daar te vestigen, om er een leven op te bouwen en te genieten van Gods zegen van het beloofde land, mensen. En ook nemen ze verantwoordelijkheid op en willen ze het welzijn van de bewoners van de stad verzekeren in bestendige watervoorziening. Wat dat trouwens schaars is, hé? In een woestijngebied als de Negev. En in vers 16 lezen we hoe ook de nakomelingen van Mozes' schoonvader, Jethro, de Kenieten, samen met Otniel en Aksa en alle overige leden van de stam van Juda, daar in de Negev een nieuw bestaan gaan opbouwen. En misschien vraagt u zich af wat dat die Kenieten hier ineens komen doen. Wel, zoals er bij Otniel, de Keniziet in de voorgaande versen het geval was, bereidt hier de vermelding van de Kenieten ons voor op wat er volgt in Richteren hoofdstuk 4 en 5. Dan gaan we kennis maken met Jael, de sister in arms van Deborah, de vrouw van Heber de Keniet, waarvan dat gezegd wordt in 5 vers 24 dat zij, van alle vrouwen die in tenten wonen, het meest gezegend is. Ja, ze zal ook een geweldige zegen blijken te zijn voor Gods volk Israël, omwille van haar aandeel in de bevrijding van Gods volk, van onder het juk van koning Jabin en zijn aanvoerder Sisera met zijn 900 strijdwagens. Vrienden, de aanwezigheid onder de Israëlieten van de Kenizieten en de Kenieten in het beloofde land, dat is de eerste van de manieren waarop dat de volkeren de zegen van Abraham ervaren. Ja, in Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En het zijn juist die aangespoelde heidenen die de genade die hen betoond is, met beide handen aangrijpen en radicaal en vastberaden geloof betonen om dat goede land in bezit te nemen en zich daar te vestigen. Wat dan werkelijk een aanfluiting is voor de halfslachtigheid, de gemakzucht en de ontrouw aan Gods verbond, die de ingeborenen onder Gods volk en wat nu volgt laat zien, vanaf vers 21. Herneem. De Benjaminieten verdreven echter niet de Jebusieten die in Jeruzalem woonden. Tot op de dag van vandaag wonen de Jebusieten daar met de Benjaminieten. Dat lange en positief verhaal van het aanvankelijk succes van Juda, dat wordt hier nu, vooral in de oorspronkelijke taal, heel abrupt gecontrasteerd met een zeer korte, negatieve verhaling van de stam van Benjamin. En misschien is het zelfs opgevallen dat Jeruzalem, waarvan al in vers 8 gezegd werd dat het veroverd was door Juda, dat hier nu opnieuw de Benjaminieten pogen om dat in te nemen. Hoe moeten we dat nu verstaan? Ja, ondertussen is dat kaartje misschien al zichtbaar. De situatie zou je eigenlijk kunnen vergelijken met wat we nu zien tijdens de oorlog in Oekraïne, waar dat steden, ja, die de afgelopen zomer op Rusland werden heroverd, ja, de laatste weken, als je nieuwsberichten volgt, terug in handen van de Russen zijn terechtgekomen. En zoals je ziet op het kaartje, is Jeruzalem gelegen op het grensgebied van het erfdeel van Juda en Benjamin. Nu, wellicht hadden de mannen van Juda voorheen hoofdzakelijk via de zuidelijke zijde de stad ingenomen, terwijl dan we nu vinden dat de Benjamieten toen van de noordelijke kant en ze wel de controle over de stad heroveren, maar er niet in slagen om de lokale bevolking die stand houdt in bepaalde wijken om die volledig te verdrijven. En wat doen de Benjaminieten dan? We gaan de strijd bij elkaar begraven, nee? En we gaan met die bezieten op een akkoordje gooien en we kunnen samenleven. Iets wat Yahweh nadrukkelijk verboden had. En dat wordt hier al in de proloog vermeld, vrienden, omdat Benjamin dat eind van het verhaal in hoofdstuk 19 ondertussen echte Kanaanieten geworden zijn. Hè. Dat wordt ons zelfs verhaald hoe dat Benjamin als Sodom en Gomorra geworden is. Halfslachtige gehoorzaamheid en slechts gedeeltelijk vertrouwen in Gods beloftes, dat blijft niet ongestraft, mensen. Want dan begeef je op een hellend vlak, ga je onherroepelijk afglijden met alle gevolgen van dien. En eigenlijk is dat vandaag niet anders. De ouderen onder ons zullen dat hier wel weten, dat 20, 30 jaar geleden hier op deze plaats andere mensen stonden, die vandaag, wat dat hun denkwijze en leefwijze betreft, niet langer meer te onderscheiden zijn van al die overige inwoners hier van deze stad. En dan bedoel ik absoluut te zeggen dat al die mensen in extreme zonde vervallen zijn. Helemaal niet. Maar de liefde voor de Heer Jezus en het goede nieuws is verkoeld. En men heeft geleidelijk terug aan de tegenwoordige eeuw lief gekregen. Men zoekt opnieuw zijn welzijn, zijn geluk, zijn succes in de huidige wereld. Verstandelijk gelooft men nog wel in Gods bestaan. En men ontkent ook niet de realiteit van de komende dag. Maar dat is niet langer meer de zin en het doel van een huidig bestaan. En zoals u merkt, die kwalijke tendens die we vaststellen bij Benjamin, dat is precies hier een besmetting die zich verder verspreidt over die noordelijke stam van Israël. Nu, ga je rust aan, je moet niet bang zijn. Ik ben niet van plan om al die stammen en geografische plaatsen in detail te overlopen. Dus je kunt gerust diep ademhalen. Maar de beschrijving die in elkaar opvolgen, dat zou je kunnen vergelijken, mensen, met de 7 brieven aan de geloofsgemeenschappen in Klein-Azië in het boek De Openbaringen van Jezus Christus. Want u weet, ook daar varieert de beoordeling van de Heer Jezus van goed tot zowel goed als slecht en helemaal slecht. En hier is dat net zo, vrienden. Maar Benjamin die spant hier wel de kroon en is naar het einde gezien de allerslechtste leerling van de klas. En dat contrast tussen Juda en Benjamin, dat wil ik toch even wel meegeven, dat loopt doorheen het hele boek en zal wat de kwestie van het koningschap in Israël betreft in het boek Samuel uitmonden in het contrast tussen Israëls eerste 2 koningen. Koning Saul uit de stam van Benjamin en koning David uit de stam van Juda, die dan pas in zijn dagen Jeruzalem definitief zal veroveren en van daaruit, zoals u weet, over Israël regeren. Maar na die beknopte weergave van Benjamin wordt de aandacht nu zeer uitgebreid gericht op het huis van Jozef. Het huis van Jozef, bestaande uit de stammen Ephraim en Manasse, wat dat helemaal doorloopt als je naar de tekst kijkt tot vers 29 en een laatste vermelding nog in vers 35. Maar wat dat hier zo schokkend is, vrienden, is dat de Jozefieten, ik ga ze maar zo noemen, anders moet ik even zeggen, Ephraim en Manasse, dat de Jozefieten nog een stap verder gaan dan de Benjaminieten, en dat ze zelfs bereid zijn om een verbond te sluiten met lokale bewoners. Dat is hier wellicht niet opgevallen, maar ik kan het nog een keer lezen vanaf vers 22. Nu vielen de stammen van Jozef Bethel aan, en Yahweh was met hen. Toen zijn mannen uitzonden om Bethel, vroeger Lus geheten, te bespioneren, zagen de verspiederende man uit de stad komen en ze zeiden tegen hem, laat ons zien hoe we de stad binnen kunnen komen en wij zullen erop toezien dat jullie goed behandeld worden. Zo liet hij het hun zien, ze doodden de stad, maar spaarden de man en zijn familie. Toen ging hij naar het land van de Hethieten, waar hij een stad bouwde, die hij Lus noemde. De Jozefieten hier, nota bene met Yahweh aan hun zijde, gaan een aanval doen op de legendarische stad Bethel. De Bijbelstudie is ook nog naar voren gekomen, Bethel. Dat verhaal moet ons eigenlijk doen denken hier. Ja, doet dat verhaal u aan iets denken hier, als je Israëls geschiedenis kent? Houdt er zo een belletje rinkel? Inderdaad, doet ons hier denken aan de 12 verspieders, Rahab en de stad Jericho. Ook hier worden verspieders uitgezonden die deze maal botsen op een man die hen de makkelijkste weg toont om Bethel te veroveren. En net zoals bij Rahab, wordt deze man met zijn familie ook gespaard voor het zwaard. Maar het grote verschil is dat deze man, hier in tegenstelling tot Rahab, niet gedreven wordt door geloof, maar door zelfbehoud. Uiteindelijk neemt de man met zijn familie gewoon weer het leven op als voorheen, alleen op een andere locatie. En het komt hier niet uit de verf in onze Nederlandse weerhavens, maar het goed behandeld worden door de Jozefieten, weet je wat dat hier letterlijk in de grondtekst staat? Gezet betonen. Zegt u dat iets? Gezet. Wat aangeeft dat deze zogenaamde daad van vriendelijkheid eindelijk verbondstrouw of verbondsliefde betonen is. Dus wat vinden we hier? In plaats van trouw te zijn aan Gods verbond, besluiten de Jozefieten omwille van gemakzucht zich te binden door een verbondsbelofte aan deze Canaanieten. Ja, het is voor beiden toch een win-win situatie. Familie hoeft Gods oordeel niet langer mee te vrezen en ze hoeven zelfs nog niet eens te veranderen. En met de vingers in de neus kunnen de Jozefieten zonder Gods hulp hun godsdienstplechten vervullen en Bethel hier inpalmen. Ik zeg het bewust zo. Dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de lichtzinnige wijze waarop er tegenwoordig vaak met de doop omgesprongen wordt. Ja, dat is toch bij uitstek een handeling geworden, waardoor dat de persoon die het ondergaat niet meer langer hoeft te vrezen voor Gods oordeel. En bij gevolg ook zijn levensstijl niet hoeft te veranderen, want om gered en behouden te worden, mag je tot Jezus komen zoals dat je bent. Als je maar gelooft in Jezus, daar gaat het om. En verzekerd ook trouwens dat je nu goed behandeld gaat worden, eens dat je dat inwijdingsritueel van het nieuwe verbond ondergaan hebt, dan ben je erbij bij de club. En op deze gemakzuchtige wijze meent men zijn godsdienstplicht naar Matthäus 28, maak alle volkeren tot discipelen door hen te dopen, vervuld te hebben. En als je een goed verhaal hebt, kun je ook nog inschakelen, om andere mensen te gaan vertellen waarvan dat Jezus u nu wel niet gered heeft. Maar vrienden, waaruit dat iemand precies gered is, dat kan misschien in sommige gevallen een smeug verhaal opleveren, maar dat geeft uiteindelijk weinig betekenis. Het allerbelangrijkste is waartoe men door de Heer Jezus gered is. Waartoe men door de Heer Jezus gered is. Ik ga het niet vragen, ik ga het van eerst nog zeggen. Maar ben zeker moest je die vraag stellen aan 100 christenen, waartoe heeft Jezus u gered? Dat je dat antwoord hier niet gaat krijgen. Waartoe heeft de Heer Jezus ons gered, lieve vrienden? Om aan het beeld van de Heer Jezus Christus gelijkvormig te worden. Daartoe heeft hij ons gered. En dat is alleen waardevol en dat zal alleen blijvende gevolgen hebben. En dat moet je wel veranderen. Dat kan niet zonder een wedergeboorte en het ontvangen van Gods geest die zijn levensveranderend werk in ons moet verrichten. Wat dat gepaard gaat met moeite en strijd, met vallen en opstaan. Ja, wanneer al de Filistijnen zijn vandaag op morgen uit je leven verdwenen, hè? Maar dan de volgende keer meer over. Maar in vers 27, vers 28 leren we hoe dat Manasse er niet in slaagt om die lokale inwoners te verdrijven. En wanneer dat ze dan in aantallen toenemen en sterker worden, wat doen ze dan? Ze onderwerpen die bevolkingsgroepen slechts tot, ik ga het populair zeggen, dwangarbeid. Ja, dat kost een keer minder moeite om het tot slaven te maken en de plekken dan ze te verdrijven. Hè? En trouwens, economisch gezien brengt dat nog wat op ook. Hè? Gemak gaat boven gehoorzaamheid, mensen. Gemak gaat boven gehoorzaamheid. En ook Zebulon volgt het voorbeeld van de Jozefieten en kiest ervoor om dwangarbeiders te recruteren in de plekken van ze te verdrijven. En met de stam van Azer wordt hier nog erger. Weet je wat je gelezen hebt? In plaats van te tolereren dat de Canaanieten onder hen wonen, kiezen ze er resoluut voor om zelf onder de Canaanieten te gaan leven. En ook de stam Naftali volgt hun kwalijk voorbeeld. En dan komen we bij de stam van Dan. En deze zijn gewoon vastgezet door de Amorieten. In het heuvelland. Ja, dat is niet hier. Nee. Waarvan dat we lezen dat die Kanaanieten vastberaden waren om daar stand te houden. Vrienden, het is niet omdat ze militair superieur zijn, hein? Of hoogtechnologisch bewapend, of in groot overtal zijn, nee. Enkel en alleen, vrienden, op grond van hun ongeëvenaarde passie en gedrevenheid, wilskracht en moed. En Gods volk is echter, ja, halfslachtig, ongemotiveerd, gemakzuchtig en bijgevolg, vrienden, minder moedig geworden dan de volkeren die Yahweh helemaal niet kennen. Moet je dat even voorstellen, hè? En is dat ook niet een beetje vandaag de algemene tendens in het evangelische wereldje? Ik ken een deel vrienden die ook verantwoordelijk zijn in andere gemeentes en ze staan er ook vast. Halfslachtigheid, gebrek aan motivatie en vooral gemak verkiezen boven gehoorzaamheid. Dat is ook een beetje eind aan de Vlaming, nee? Mijn moeder zei altijd, gemak gaf voor een DR, hè? Inderdaad. En enkel streven om het hoogst nodige, de godsdienstplichten te vervullen, maar niet echt leven voor Gods koninkrijk. En weet je wat dat mij hier zo opvalt, vriend? Dat ondanks alles, Israël toch dominant is in het land, maar zonder gehoorzaam te zijn. Zelfs al zijn ze helemaal niet trouw, toch kennen ze wel een zekere mate van succes, hè? Is je dat opgevallen? Ja, in hun ogen is het wellicht helemaal niet zo slecht, hè? Er is progressie gemaakt, er zijn al meerdere overwinningen geboekt en we hebben nog altijd onder controle, hè? Optimist tot in de... Inderdaad. Maar we lezen in de aanvang van hoofdstuk 2 dat in de ogen van God de zaken er toch wel iets anders voor staan, ja, ik me vraagt. Laten we nog maar een keer lezen, 2 vers 1. De engel van Yahweh ging op van Gilgal naar Bokim en zei, ik heb u uit Egypte laten opstaan en u naar het land geleid waarvan ik gezworen had het aan uw voorouders te geven. Ik zei, ik zal mijn verbond met jullie nooit verbreken. En jullie zullen geen verbond sluiten met de mensen in dit land. Maar jullie zullen hun altaren afbreken. Toch bent u mij ongehoorzaam geweest. Waarom? Waarom hebt gij dit gedaan? Vrienden, het leven van een gelovige, dat kan een zekere mate van succes vertonen, terwijl dat men in de ogen van God toch één grote mislukking is. Christelijk succes op welk vlak dan ook in het leven, dat betekent niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als God wel behagelijk leven in mensen. Al beschouwt men zichzelf tegenwoordig al heel snel gezegend door God, wanneer dat alles naar wens verloopt, hè? He, dat hoor je toch zo vaak, hè? We zijn al met je gezegend, hè? En dan vraag ik, ja, en dat niet zo goed loopt. En dat allemaal tegenzet. Hoe versta je het dan? Dat is geen referentie in mensen. En ik vraag me dan ook af, als je ziet in het evangelische wereldje, en vergelijk met de maatschappij, dan zijn er al evenveel mensen in verhouding die uiteindelijk lijden aan de ziektes en de zwaktes die zo kenmerkend zijn voor de tijd waarin we leven. Dan zie je heel veel mensen die niet bepaald gelukkig, die depressief zijn, die worstelen met zichzelf, met mentale en psychologische problemen. En dan zie je ook mensen die lijden onder langdurige ziektes. Nu, ik weet niet of dat je het weet, maar in Genesis hebben we gezien dat de mens een psychosomatisch wezen is. Met andere woorden, als je niet goed voelt in je vel, dat wel heel gemakkelijk ook zichtbaar wordt in je lichaam en in je fysieke toestand. Daarom zeg ik ook, wanneer dat alles niet naar wens verloopt, hoe bekijk je de zaken dan? Maar ik wil eindigen met, ja, enkel ernaar streven mensen om wat in eigen ogen hoogst nodig is om je godsdienstplichten te vervullen, maar niet echt leven voor het koninkrijk van God, zodat echt voldoende zin om God wel behagelijk te zijn, denk je? Als je dat God mee kunt behagen, moet je een keer overdenken voor jezelf. Laten we horen, vrienden, dat de geest van God door dit schriftgedeelte ook tot onze harten wil spreken.